Beste vrienden, ik ga je maar zo noemen. De afgelopen weken heb ik met zeer veel belangstelling een aantal discussies gevolgd. Deze discussies kwam ik tegen op de muziekpagina van de RD-website. En daar kun je reacties plaatsen bij een artikel. Als je tenminste vindt dat je mening ertoe doet. Wat was er nu zo interessant aan deze discussies? Het ging over orgelspel. En de eerste discussie was naar aanleiding van een interview. De tweede discussie was naar aanleiding van een nieuw verschenen cd. Dit interview en deze nieuw verschenen cd schilderen twee totaal verschillende werelden. De geïnterviewde organist is conservatorium afgestudeerd, doseert in Nederland, Canada en de Verenigde Staten. En heeft 15 concoursen gewonnen, waaronder het Nationaal Improvisatieconcours van Haarlem. Deze organist was van mening dat kwaliteit in kerkmuziek ook bij God hoort. En hij begrijpt niet dat, ik citeer, we na de komst van Christus maar wat aan mogen rommelen. Verder stelde hij dat er betere stijlen zijn dan die van Feike Asma. De organist van de cd-opname ging er prat op dat hij geen les heeft gehad. En dat gevoel zijn leidraad is. Hij stelde dat hij geen bijbelteksten kon vinden die het zou verbieden om op die wijze te spelen. Opvallend is dat zowel de aanhangers van de eerste, maar ook die van de tweede organist, schermen met hetzelfde argument. In de kerk moet orgelspel tot eer van God zijn. Maar wat is dan tot eer van God? En wie brengen hem dan die eer? Doet alleen de organist dat? Of hebben de gemeenteleden daar ook nog een rol in? Misschien zegt u, wat is dit nu voor een vraag? Natuurlijk hebben ze daar een rol in. En zoals dominee Hoek dat net heeft duidelijk gemaakt, is dat een hele belangrijke. Maar als we ervan uitgaan dat wij als organisten de gemeenteleden moeten dienen in het zingen, zodat zij God kunnen eren, hoe moeten wij dan spelen? Moet je dan op hun gevoel werken? Of moet je je volledig richten op kwaliteit? Of zijn gevoel en kwaliteit te combineren? Hoe staan wij de gemeente terzijde? In ieder geval zijn we het eens dat een predikant weet hoe hij zijn gemeenteleden kan bereiken. Hij past het evangelie niet aan, maar zoekt wel naar manieren om het evangelie zo begrijpelijk mogelijk uit te kunnen leggen. Ik denk dat u de parallel met de organist wel ziet. Hoe bereik je je gemeenteleden? Hoe moet je de psalmen zo begrijpelijk mogelijk voorspelen? Hoe stimuleren wij hen om zo goed mogelijk te zingen? Moet je dan als organist gaan voor kwaliteit of voor gevoel? Vanochtend gaan we onderzoeken hoe onze gemeenteleden naar orgelspelen luisteren. En als voorbeeld nemen we een gezin. Een gezin met een vader, een moeder, een zoon van 16, een dochter van 14 en nog een zoon van 8 jaar oud. Vader is een man die zich als muzikaal bestempelt. Moeder houdt van zingen en zit ook nog op een koor. De zoon van 16 is flink aan het puberen en luistert volgens zijn moeder alleen maar naar die verschrikkelijke bonkmuziek. De dochter van 14 zit op panfluitles. En de zoon van 8 is meer geïnteresseerd in voetbal dan in muziek. Dit gezin zit zondags in de gemeente waar u speelt te luisteren. Dit gezin als voorbeeld We gaan er aan de hand van 3 punten naar kijken. 1. Hoe luisteren zij? Wat luisteren zij? En wat betekent dat voor ons als organisten? Hoe luisteren zij? In de wetenschap wordt het luisteren en ervaren van muziek meestal ingedeeld in 2 onderdelen. 1. Het relatief gehoor. De officiële definitie is het vermogen om de relatie tussen 2 of meer gegeven tonen op het gehoor te herkennen. Welke tonen horen we? Korter de bocht. En 2. Het maatgevoel. Het gevoel om de structuur van een muzikale maat te herkennen. Oftewel ritme. Wanneer horen we die tonen? Op de Universiteit van Amsterdam werkt een hoogleraar muziekcognitie, professor Honing. Overigens, niet dat ik weet dat hij familie is van onze organist van vanochtend, Dirk-Jan Honing uit Huizen. Maar deze professor Honing heeft op diverse plekken lezingen verzorgd over zijn werkterrein. En ik heb gebruik gemaakt van een aantal fragmenten van lezingen die hij heeft verzorgd. Dus u bent al muzikaal aan het echte begin. Relatief gehoor is dus aangeboren. Vanuit christelijk standpunt kunnen wij hier nog een conclusie aan verbinden. De Heere heeft ons dus zo geschapen. Uit verder onderzoek van professor Honing en andere collega's van hem blijkt dat maar 4% van de mensen amuzikaal is. Sterker nog, in de wetenschap vinden ze amuzikale mensen zo bijzonder dat ze het zelfs een afwijking noemen. Het verschil is dat bijna iedereen muzikaal is als luisteraar, maar om muziek zelf te kunnen uitvoeren of maken, dat is wat lastiger. Dat maakt dat sommige mensen, zoals de vader van ons gezin, zich als amuzikaal bestempelen. Kan geen toon houden bij het zingen van de psalmen. Maar ze horen het dus wel degelijk. Maar hoe zit dat dan bij maatgevoel? Professor Honing heeft met collega uit Boedapest ook hier een onderzoek nagedaan. En de resultaten daarvan ziet u in het volgende fragment. Thank you.
Waaronder is of dat vrouw aangeeft dat we allemaal klaar zijn voor muziek, of dat jullie op internet de handel doorheen betalen. Dat is de grote discussie. Maar het biedt zich vandaag wel eigenlijk prachtig dat je nou zeker weet dat die baby's zelfs kunnen misschien niet zo goed op de maat van muziek beweegt, maar ze horen het alleen.
Mooi, hè? We worden dus geboren met een aangeboren relatief gehoor en maatgevoel. Wat ook uit professor Honings onderzoeken blijkt, is dat eigenschappen zoals relatief en maatgevoel alleen bij mensen voorkomen. Op het ogenblik zit hij in Mexico. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere een papegaai die een internet hit is geworden op YouTube, omdat die papegaai kon meebewegen op muziek. Maar er wordt nog onderzoek naar gedaan, maar tot nu toe heeft men geconcludeerd dat het een unieke menselijke eigenschap is. De meeste dieren, of alle dieren, hebben niet hetzelfde maatgevoel als wij. Zij kunnen dus ook niet gezamenlijk muziek maken. Een chimpansee kan niet op een ritme inhaken door bijvoorbeeld een ritme mee te tikken. Vogels hebben geen relatief gehoor. Ze hebben alleen een absoluut gehoor. Als vogels fluiten, doen ze dat altijd met dezelfde tonen. Als een vogel hetzelfde melodietje fluit, maar dan op een andere toonhoogte, is dat voor die vogel niet meer dezelfde melodie. Dan heeft wat hij of zij zingt een heel andere betekenis. Alleen wij mensen met een relatief gehoor zijn dus in staat om op eenzelfde melodie op verschillende toonhoogtes te kunnen zingen of spelen. En voor ons, tot in tegenstelling tot die vogel, blijft de melodie hetzelfde. Dus daarom zijn we als gemeenteleden in staat om gezamenlijk bijvoorbeeld Psalm 42 in een bepaald ritme op verschillende toonhoogtes te kunnen zingen. Alleen mensen kunnen dat. Waarom zijn wij zo geschapen? In ieder geval is iedereen het hier wel met me eens dat de Heer aanbeden en geëerd wil worden door zijn gemeente. Mensen zoals het gezin uit ons voorbeeld, de vader, de moeder en de drie kinderen, kunnen alleen maar zingend hem de eer brengen, omdat zij juist deze eigenschappen hebben als relatief gehoor en maatgevoel. We komen bij ons tweede punt. Wat luisteren zij? Betekent nu de conclusie uit punt 1 dat de leden uit ons gezin allemaal op dezelfde manier naar muziek luisteren? In dit geval lijkt het er niet echt op. De vader luistert mee naar de koorcd's van moeder. De zoon van 16 luistert naar popmuziek. De dochter luistert naar panfluit-cd's en de zoon van 8 zingt voetballiedjes of brult met de muziek van zijn broer mee. Toch zijn er hele sterke overeenkomsten in de muziek die dit gezin luistert. En het is heel belangrijk voor ons als organisten om daar kennis van te hebben. Want met deze muzikale bagage zitten ze zondags in de kerk. Elk lied of muziekstuk is opgedeeld in vakken. Maten. Met bijvoorbeeld 2, 3 of 4 tellen. Oftewel 2/4, 3/4 en 4/4 maten. Ongeacht hoeveel tellen er in een maat zitten, de eerste tel is altijd het zwaartepunt in zo'n maat. Uit onder andere het onderzoek van professor Honing, zoals u hebt kunnen zien, blijkt dat baby's al het accent op die eerste tel verwachten. Maar niet alleen baby's verwachten dat, maar kinderen en volwassenen ook. Het frappante is dat wij mensen niet alleen een sterke verwachting hebben wat betreft één maat, maar ook over de hoeveelheidsmaten. En u kunt dat allemaal onderzoeken. En ik roep u op, doe dat ook. Als je de meest populaire muziek gaat bestuderen, blijkt dat deze iedere keer weer bestaan uit series van 2 of van 4 maten. Bijvoorbeeld 2 maten. Of dezelfde noten, maar dan als halve noten genoteerd met 4. Die behoefte van mensen naar een duidelijke structuur in muziek is ongekend groot. Een van de stukken die dit het meest duidelijk maakt, is deze. Ik ga u dat laten zien. En waar u op moet letten, is dat er iedere 2 maten iets nieuws gebeurt. Als dat onderscheid er niet is, of die duidelijke afbakening van 2 maten, haken mensen al snel af. Ze zien en horen het verschil niet meer. 2 maten zoals deze. Ik ga niet alles laten horen, dat duurt te lang. Ja, jammer. Hè? De meesten van u zullen dit stuk wel herkennen. Het is de Canon in D van Pachelbel, zo waarschijnlijk gecomponeerd rondom 1694. En tal van componisten, zoals Bach, Händel, Haydn en Mozart, gebruikten heel vaak eenzelfde structuur in hun muziek. Händel maakt er zelfs een reeks variaties op en ook hier vinden we dezelfde elementen. 2 maten en iedere 2 maanden gebeurt er gevoelsmatig of daadwerkelijk iets nieuws. En ook deze moet ik helaas afbreken. Nog een voorbeeld, maar nu zonder noten. En ik vraag nu aan u, probeert u eens mee te tellen of ga op uw gevoel af? Thank you. Hebt u de overeenkomst gehoord? Hij gebruikt voor het grootste gedeelte, en we hebben het hier over Willem Hendrik Zwart, zijn beroemde Psalm 25. En je ziet sommige mensen heel verlekkerd kijken en sommige mensen met een gezicht van afschuw. Dat vind ik zo leuk, hè? Geweldig. Hij gebruikt dezelfde structuur. We hebben het over een barokstuk. En 1694. Ja, dit is de romantische uitvoering ervan. Nu denkt u wellicht, ja, maar wat als nu een stuk in plaats van 2 of 4, nu 3 of 5 maten heeft? Is dat dan zo'n ramp? Oordeelt u zelf. Het volgende stuk heeft ogenschijnlijk een 3/4 maat. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probeert u het maar te volgen. Hoor je het? De meeste mensen zullen, als ze naar luisteren, denken van, ik weet niet. Wat er namelijk gebeurt in dit stuk, is dat er geen 4 3/4 maten in zaten, maar 5. En dan is voor het gevoel van de meeste mensen, en voor ons als organisten ook, alleen wij luisteren een beetje op een andere manier inmiddels, dan is het evenwicht zoek. Dus mensen die dat aanhoren in de kerk, krijgen dan een soort onheimisch gevoel van, ik weet het niet. We gaan terug naar ons voorbeeldgezin. Want wat luisteren ze dan? En wat is de parallel? De moeder, en de vader dus ook, want die heeft geen keus. Die cd's staan gewoon al in de huiskamer. Die luistert naar koor-cd's. Psalmgezang uit Dordrecht of zo. Of er staan andere lieden op. Een opwekkingslied vindt ze ook nog wel mooi. Of liederen van Johannes de Heer. Liefde was het. 12/8 maat. Maar wat ziet u? We zien hier van boven 1, 2, 3, 4. En daaronder 1, 2, 3, 4. En weer 1, 2, 3, 4. Ander lied. Melodie is zo mooi, tekst is zo'n beetje discutabel. 1, 2, 3, 4. En daaronder nog een keer 1, 2, 3, 4. Dat is de moeder en de vader. De zoon van 16 en heel stiekem zijn broertje van 8 ook, luistert naar radio 538. Of naar zijn iPod. Of andere muziek, popmuziek op zijn telefoon. Ik ga dat niet laten horen. Maar u kunt wel raden welke structuur deze muziek heeft. Allemaal exact 4 4/4 maten. Of een andere maatsoort, maar het is altijd die structuur. U kunt geen muziekzender op de radio aanzetten en dat is het enige wat u hoort. En als u zometeen naar huis gaat en u stapt in de auto, ja, ik wil het niet stimuleren om naar radio 538 te luisteren, maar ga eens een aantal muziekzenders langs en probeer eens mee te tellen. Probeer maar eens gewoon eens mee te tellen. En als je dan zegt van, joh Wouter, je hebt geen gelijk, laat me dat dan even weten. Dochterlief met haar panfluit speelt ook graag leuke liedjes. Maar moet ik u nu nog vertellen hoe dat die in elkaar steken? Voor sommigen onder ons klinkt het heel deprimerend, maar het is een feit dat de meest populaire muziek van buiten de kerk. En dus ook heel veel muziek binnen de kerkelijke sfeer zo in elkaar zit. Koor-cd's, orgelmuziek, popmuziek, noem maar op. Het een is wat sneller en het ander wat langzamer qua tempo. Maar de structuur van deze verschillende muziek is op één hoop geveegd praktisch allemaal hetzelfde. En mensen kiezen op hun aangeboren maatgevoel wat zij mooi vinden. En dan komen we bij punt 3. Wat moeten wij hiermee als organisten? Laten we weer eens teruggaan naar die organistendiscussie van het begin over kwaliteit versus gevoel. Die gevoelsorganist zou tegen een kwaliteitsorganist kunnen zeggen: zie je nou wel, gevoel is belangrijker dan kwaliteit. Dat ik geen noten kan lezen geeft niks, je laat je inspireren en dan komt het vanzelf. Zo zijn wij mensen nu eenmaal geschapen. En die andere organist die kijkt ermee aan in een denkbeeldig gesprek. En die zou kunnen reageren: mensen moeten leren wat mooi is. En dat gaat echt niet altijd vanzelf. Als jij nou eens noten ging leren lezen en je gaat verdiepen in de muziek van componisten zoals Bach, ga je op een gegeven moment echt wel inzien hoe briljant deze muziek is. Ten slotte, als die drie kinderen van dat gezin zelf een eten mogen kiezen, eten ze alleen snoep en patat. En daarom is het nodig dat ouders hen opvoeden. En eigenlijk zijn we weer terug bij af. Toch bieden deze twee stellingen ook een opening. Het is inderdaad zo dat mensen op gevoel kiezen, maar wij weten als organisten en andere luisteraars nu ook waar dat gevoel vandaan komt. Deze wetenschap geeft ons eigenlijk een fantastische mogelijkheid om kwaliteit en gevoel te combineren. Je zou bij wijze van spreken een fantastische mooie Bach-fuga kunnen componeren in 4/4-kwartsmaten en bijvoorbeeld een gesyncopeerd thema. En dan gaan de mensen echt wel mooi vinden. Een aantal mensen hier zit nu ongetwijfeld te denken van: ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik speel hele simpele dingen in een kerkdienst. Het is allemaal lang zo ingewikkeld niet als wat ik nu gehoord heb. Ik hou niet van Bach. Ik kan het ook niet spelen. En ik speel eigenlijk alleen maar Cor van Dijk en Leen Schippers. Wat moet ik nu met dit verhaal? En hier, beste mensen, hier ligt onze grootste uitdaging. Er is niets mis mee als u Leen Schippers speelt. Maar het gaat wel mis als u zich niet houdt aan de maatsoort die hij voorschrijft. Het komt zo vaak voor dat als organisten een voorspel spelen, je als luisteraar geen idee hebt hoeveel tellen er in de maat zitten. Als er de ene keer 4 tellen in zitten en de andere keer 3,5, is de regelmaat zoek. En wordt het heel onrustig om naar te luisteren. En als u zich niet in die maat speelt, waar moeten de mensen die er naar luisteren zich dan aan vasthouden? Hoe leidinggevend bent u dan in het voorspelen van een melodie? Dus mensen, al speel je maar met 2 vingers in plaats van moeilijke Bachwerken, je moet je wel fatsoenlijk aan de maat kunnen houden. Zitten er 4 tellen in de maat, zorg dan die maat ook echt 4 tellen duurt en geen 3 of 5. Dus luister uw eigen prestaties eens terug. Luister een kerkdienst terug. En tel dan eens mee met de bladmuziek erbij die u gespeeld heeft. Hoe vaak komt het dan voor dat een maat van vier tellen geen vier tellen duurt? Ja, ik snap het wel. Als ik mijn eigen dienst terugluister, hoor je dat soms ook. Want je moet even een register opentrekken of een bladzijde omslaan. Maar eigenlijk mag al die dingen geen invloed hebben op je spel. Neem deze uitdaging eens op u. Ook als u nog niet van overtuigd bent dat dit verhaal van zojuist echt klopt, ga het eens uittesten. Neem psalm voorspelen met zo'n duidelijke structuur. En ga nog meer op je ritme letten. En evalueer dan wat de resultaten zijn. Componisten, ga eens experimenteren met deze structuur. Nogmaals, ook als u er niet van overtuigd bent, probeer het eens gewoon. Ritme en maatgevoel zijn dus ongekend belangrijk. Maar de tonen die in dat ritme thuis horen, zijn net zo belangrijk. Alleen hebben we helaas daar geen tijd voor om daar dieper op in te gaan. Mogelijkerwijs kunnen we daar nog wat van meepakken tijdens de workshop of tijdens de vragen. Maar ik heb er de tijd niet voor, dus helaas. We weten nu hoe gemeenteleden zoals ons gezin met een relatief gehoor en maatgevoel naar onze muzikale verrichtingen zitten te luisteren. Ze hebben, zoals inmiddels al duidelijk is, een hele duidelijke verwachting. Voldoen wij wel aan die verwachting? Stelt u zich de afzonderlijke gezinsleden eens voor. De vader, die zegt niet muzikaal te zijn. De zingende moeder. De puberende 16-jarige jongen. De fluitende dochter. De voetballende jongste jongen. Zijn wij een hindernis of een stimulans voor hen? Om de Heere zingend groot te maken, zijn wij als organisten een stimulans of een hindernis voor zijn gemeente? Ik dank u voor uw aandacht.
Mag ik de beide sprekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze morgen. Vanuit twee invalshoeken. En dat is ook de bedoeling. Ik zou eigenlijk graag aan u de gelegenheid geven om op die beide inleidingen die u gehoord heeft te reageren. Misschien is het makkelijkst om het een beetje te structureren. Dus dat we eerst de ene spreker het voorwerp van uw vragen maken. En vervolgens de andere. En we het een beetje in tijd ook uitzetten. Dan raakt ons programma, als het gaat over de tijdsduur, ook niet in het gedrang. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte daarachter. Zal ik eerst dominee Hoek vragen om de microfoon beet te houden. Dan steekt u een hand op. En als u iets te vragen heeft aan hem, dan doet u dat een beetje luid. Of als u bang bent dat uw stem zover niet draagt, moet u even naar voren komen. Dan gebruikt u zelf de microfoon. Blijft u in de zaal, in de kerkzaal staan, dan zal dominee Hoek uw vraag eerst herhalen en dan vervolgens hem pogen te beantwoorden.
De vraag is, als ik het goed begrijp, en anders dan moet u mij maar verbeteren. Ik heb Calvijn geciteerd. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij in onze liturgie, in de liturgische traditie van met name Calvijn ons bevinden. En de vraag is volgens mij of het klopt dat Calvijn geen instrumenten in de kerk wilde hebben. Geen orgel. Dat is juist. Ik had die vraag al een beetje verwacht. Want ik heb natuurlijk gezinspeeld op het muzikale aspect, maar daarmee niet bedoeld, als het over Calvijn gaat, het instrumentale aspect. Want hij kent inderdaad geen instrumenten. Dat gegeven, dat is daar kan je alle kanten op interpreteren. En je kan zeggen van, je leest dat ook in de literatuur. Dat Calvijn allerhande bezwaren had tegen het instrument. Nou, dat is al niet zo, want tegen het instrument op zichzelf niet. Wel in de eredienst. Maar daarin was Calvijn volstrekt ook. Ik wil dat punt van hem niet afwaarderen. Maar hij was wel volstrekt kind van zijn tijd ook. Dat was heel breed het gevoelen in zijn tijd. En ook in de tijd daarvoor, dus in de middeleeuwse traditie, zijn alle grote theologen hebben allemaal verklaard dat dat nat dan is, een instrument in de kerk. En dat heeft zelfs al wortels in de vroege kerkgeschiedenis. Dus dat Calvijn dat zegt, dat is onweersprekelijk waar. Geen instrument, geen orgel in de eredienst. Hij had daar argumenten voor in de zin van, het is een werelds instrument enzovoorts. Dat is allemaal terecht. Maar als we meer niet zeggen, dan noemen we hem ook niet recht. Hij staat daarmee in een hele oude traditie van het weren van instrumenten uit de eredienst. Ja. Oké. Zullen we hier vooraan verder gaan?
God wordt dan ook geloofd en geprezen met de instrumenten in de psalmen van David. En David speelde zelf ook op zijn harp.
Ja. Ja. Dus u zegt eigenlijk, of u bedoelt denk ik, van
heeft Calvijn dat dan begrepen?
Hoe kan hij dat zeggen, terwijl in de schrift, ja, in de eredienst, in de tempel enzovoorts, daar, ja, toch instrumenten voor komen? Dat was hij zich natuurlijk wel bewust, dat dat zo was. En je moet dan eigenlijk in de commentaren gaan zoeken om op dat punt wat verder te komen. Calvijn was zich dat wel bewust. Ik meen toch dat daar een aantal aspecten in meespelen. Dat heeft ook met de voortgang te maken van de dienst van de schaduwen naar het Nieuwe Testament toe. In dat licht ziet hij dat ook. Maar met name komt op dit punt dus wel om de hoek van dat orgel had een specifieke functie, maatschappelijk, cultureel in zijn tijd. En dat maakte hem heel erg bang om het in de eredienst te brengen. Het was een instrument wat op dat moment vooral in de seculiere sfeer zat. Ja. Maar hij was zich heel, heel goed bewust van het. Daarom zei ik ook, het instrument als zodanig was voor hem niet bezwaarlijk. Misschien. Ik zag nog iemand volgens mij.
Ik heb wel eens, ik heb eigenlijk begrepen dat het bezwaar van Calvijn, dat het niet zozeer tegen instrumenten was, maar meer tegen de meerstemmigheid in, ja, de kerkmuziek.
Dat is een element in elk geval.
Ja. En dat de begeleiding, dan denk je natuurlijk van, ja, hoe zingt de gemeente dan? Maar dat toentertijd de begeleiding verzorgd werd door kinderkoren en dergelijke.
Ja, ja, maar dat is juist hoor. Dus het gegeven van de meerstemmigheid, dat is een van de argumenten waarom Calvijn, maar ook in de tijd voor hem, men tegen het begeleiden was door middel, dat klopt, door middel van een orgel, ja. En dat verklaart denk ik ook wel dat, of voor een deel in elk geval, zijn geweldige nadruk op de verstaanbaarheid. Dat blijft bij hem een geweldig belangrijk thema. Ja. Ja. Drie nog. Voorzitter, hoe... Ik heb nog 6 minuten. Dat is 2 per stuk.
Als er klachten zijn, persoonlijk dan, tegen een organist, moet je dan zijn bij de kerkvoogdij of bij de, niet de diaconie neem ik aan, maar de kerkenraad?
Nou, waar moet je zijn met klachten? Dan zou ik zeggen, in de lijn van de schrift moet u eerst bij de organist zijn.
Als u daar al een paar keer geweest bent, helpt niet. Ik
kon natuurlijk niet weten dat het zo erg was. Ik zou beginnen met de organisten aan te spreken. En kijk, vervolgens Maar dat komt in de workshop misschien nog wel ter sprake. Verantwoordelijk voor aanstelling enzovoorts, dat is in beginsel de kerkvoogdij natuurlijk. Redeneer je meer vanuit ordinantie 6 van de kerkorde, dan zou je moeten zeggen, de gang van zaken in de dienst, dat is de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad. He, dus als het daarover gaat, dan denk ik dat je daar moet beginnen. He, vanuit het gegeven dat de kerkenraad primair verantwoordelijk is voor de eredienst. Ja.
Ik meen dat er ergens staat dat een kerkvoogdij benoemt een organist in overleg met de kerkenraad.
Ja. Idealiter is dat het geval. Maar nu komt het beheer om de hoek, dus we gaan wat anders doen.
Ook vorig jaar heb ik u zelf even aan de lijn gehad. En dezelfde vraag leeft nu weer. Of het mogelijk is dat alles ook in het blad van de herstelde van de kerk als verslaggeving wordt weergegeven. Ook de lezingen, ja. Want die zijn zeer interessant, ja. En leerzaam.
Dank u wel. Een verslag, dat zal geen probleem zijn, denk ik. Maar misschien dat we de bijdragen integraal beschikbaar kunnen maken op een andere manier. He, dus, want daar zal in het blad niet alle ruimte voor zijn. Maar dat we ze wellicht op een andere manier u kunnen doen toekomen. Ja. Zullen we dat als laatste vraag voor mijn aandeel houden?
Ja, ik wilde graag nog even iets zeggen over Calvijn en die meerstemmigheid. Dat kinderkoor wat u noemde, dat zong meerstemmig. Dus het zat hem niet in de meerstemmigheid. Jazeker. Het zijn vierstemmige zettingen die Calvijn gebruikte. Ja. Maar het orgel draagt geen stem in die zin, geen tekst. En die tekst die was doorslaggevend voor Calvijn.
Ja, precies.
En evenals Augustinus zat Calvijn altijd weer met het dilemma van die muziek is schitterend, maar leidt het niet af van het woord. En daarom wilde hij geen instrumenten of orgels gebruik laten maken meer in de eredienst, omdat er geen woorden op stonden.
Nee, dat onderschrijf ik van harte. Ik wilde alleen maar aangeven dat Calvijn dat niet... Dat is niet typisch Calvijn, zeg maar. Dus dat heeft veel... Ja, een hele voorgeschiedenis, ook voor hem al, heel dat dilemma. Dus dat is terecht. Goed.
Ik ben heel duidelijk geweest. Ah. Wacht even op de microfoon.
Hoe moeten we kijken naar het inzetten van een psalm?
Dat is een hele moeilijke. Theoretisch genomen zou je eigenlijk moeten zeggen... je moet eigenlijk zo strak mogelijk in de maat tellen. Alleen... bij een hoop gemeentes is de praktijk dat ze daar niet aan gewend zijn en altijd afwachten. En het blijkt dat het heel vaak goed kan gaan als je één organist per gemeente hebt of een aantal organisten die exact hetzelfde doen. Dus als je daar echt een duidelijke lijn in wilt hebben, zul je als organisten onderling hele duidelijke afspraken moeten maken over wat je als organistengroep gezamenlijk doet. Dan kunnen mensen daaraan wennen. En dan gaat het goed. Dus als eerste afspraken maken als er meerdere organisten zijn. En gewoon afspraken maken van, we maken een voorspel. Uittellen, altijd strak op dezelfde manier. Ademhaling, pauze erin en bom inzetten. Dat zou theoretisch gezien het mooiste zijn. Maar dan moet je daar heel duidelijk...
En inzetten met de melodienoot.
Ja, inzetten van de melodienoot. Als je die praktijk eigenlijk afzet of naast het normaal inzetten gaat, zie je eigenlijk twee verschillende dingen. Ook het inzetten met een melodienoot is eigenlijk geheel overbodig op het moment als jij duidelijk genoeg bent in je voorspel. Dus... in de praktijk zie je dat bijvoorbeeld hoe gedragener of hoe langzamer de gemeentezang is, hoe duidelijker aangegeven moet worden door zijn eerste toon. Jongens, we gaan zingen. Anders duurt het nog langer voordat ze op gang zijn. Dus, is dat een antwoord op je vraag?
waar wij eigenlijk met z'n allen als kerk voor deed, tenminste een beetje op zitten te wachten, is een stukje beleid, zeg maar, vanuit de landelijke kerk. En mijn vraag is of daar al wat schot in zit.
Ja, die vraag die kunt u beter aan de voorzitter vragen. We zijn natuurlijk relatief jong en we proberen in een zo snel mogelijk tempo de vragen die er komen, zoals de uwe, om die zo snel mogelijk daaraan te voldoen. En daarom hebben we ook allemaal afzonderlijke werkgroepleden van de kerkverdij, vanuit kerkraadsoptiek, vanuit predikantoptiek. Dus daar wordt heel hard aan gewerkt op dat moment. Ik denk dat het ook heel goed is om in contact te komen met bijvoorbeeld u als kerkvoogd, met onze kerkvoogd en alvast ook ideeën uit te wisselen van hier zitten we op te wachten. Dus dat is ook een oproep naar de rest van ons. Het helpt enorm als u precieze vragen formuleert van dit hebben we nodig. Dus stel zoveel mogelijk vragen aan de verschillende leden van de werkgroep. Als het gaat over organisten, als het gaat over predikanten, als het gaat over oude of kerkenraad, als het gaat over kerkverdij. Dus we zijn hard aan het werk en daar is vandaag ook voor wissel informatie uit.
In de herstelde vorm van de kerk wordt over het algemeen niet ritmisch gezongen, of isoritmisch, maar hoe hangt uw verhaal er dan mee samen? Want wij zijn ongeveer de enige uit Soest, de enige herstelde vorm van de kerk die ritmisch zingt.
Ja.
En dat is toch het mooiste, lijkt mij.
Ja. Dit is een hele leuke, ja. Hoe hangt het daarmee samen? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat daar ook eigenlijk dat er ook al heel veel problemen uit voort zijn gekomen. Wat je ook bij het ritmisch zingen van de psalmen tegenkomt, is dat er helemaal geen symmetrische structuur is aan te wijzen in die psalmen. We hebben bijvoorbeeld de vierkwartsmaat met die gelijk erachter en drie tweede. En daarmee... Daardoor zie je dat er ook een soort, je moet er echt goed aan gewend zijn om goed ritmisch te kunnen zingen. Een interessant voorbeeld, en dat kunt u zo thuis onderzoeken, wat je bij de psalmen, en zeker bij de gemeentes die isometrisch zingen, niet ritmisch, is dat je ziet dat ze geprobeerd hebben om die psalmmelodieën die geschreven zijn op kerktoonsoorten, of in kerktoonsoorten, om die aan te passen aan hun eigen toonladders. Dus de grote en kleine terstoonladders. Dan zie je wel de leuke verhogingen en de toestanden erin. En ook naar hun eigen gevoel voor maat, voor ritme. Bijvoorbeeld waar je in Psalm 42 heb je een bepaald ritme, wat niet geheel bestaat uit twee of vier vierkwartsmaten. Maar als je hem dus twee tellen per noot zingt, zijn het in één keer acht. Dus, en zo zie je die dingen overal terugkomen. Dus dit gaat eigenlijk een beetje ook terzijde van het onderwerp. Maar je ziet dus zowel bij het isometrisch, het niet-ritmisch zingen, als bij het ritmisch zingen, dat er in alle twee de gevallen problemen ontstaan als er niet die duidelijke tijdstructuur in zit. Bijvoorbeeld de hele onbekende psalm. Hoe onbekender de psalm, hoe onduidelijker die maatstructuur is. En ja, wij kunnen het duiden. Je kunt een melodielijn zien en dan zeggen, oké, daar en daar ligt het aan. Maar in de praktijk zie je dus dat die psalmen door de kerktoonsoorten en door de afwijkende ritmes soms heel erg moeilijk liggen. En alleen de psalmen die bijvoorbeeld het dichtst bij ons eigen toonstelsel, of eigen toonsoorten, kleine terts, grote terts, dus hypojonisch bijvoorbeeld, of jonisch, Psalm 42, Je ziet heel veel jonische melodieën die bijvoorbeeld populair zijn. En het ritme doet dan al niet met de zaken, want dat doen we niet eens. Dus en alleen dus gemeentes die ritmisch zingen en dat gewend zijn. En daar, als er heel duidelijk leiding aan wordt gegeven, ja, daar gaat het goed. Dus in principe, ja, het zou mooi zijn, maar dat gaat in de praktijk niet gebeuren. Het wijkt, gaat te veel in tegen het gevoel van de mens zelf. En dan ga je soms een beetje scheve discussie krijgen, want dan worden principes en gevoel tegen elkaar uitgespeeld. De discussie wordt een beetje onduidelijk. Is dat een antwoord op je vraag?
We hebben recent wat overleg gehad als kerkvoogdij met onze organisten. En toen wij in ons beleid staat dat er in principe psalmen gespeeld worden tijdens de eredienst. Toen ontstond er een discussie over wanneer begint en wanneer eindigt de eredienst. Is dat bij het uitspreken van votum en groet? En bij het uitspreken van de zegen aan het einde van de dienst? Misschien is dat voor dominee Van der Bas of voor de dominee Hoek. Maar wij kwamen daar niet eensluidend uit. Van de organisten hadden het beeld van die begint als de dominee op de preekstoel staat. En die eindigt als hij eraf gaat. En het voor en het eindspel voor of na een dienst, daar hebben wij iets vrijheid in. Dat is misschien een hele lastige, maar ik wou hem toch eens even stellen. Wat is nu de definitie van een eredienst?
Daar mijn vingers niet in brand.
Nee, misschien even ook nog een andere duidelijkheid scheppen als het gaat over de Soester variant. Het klinkt een beetje eenzaam als iemand zegt, wij zingen alleen ritmisch in onze kerk. Maar dat is echt niet zo hoor. Ik weet niet of het een troost is, maar er zijn nog wel andere gemeentes waar men ook ritmisch zingt tijdens de eredienst. Maar wij zijn als commissie door de moderamen van de synode niet aangesteld om aan de gemeentes en aan de organisten en kerkenraden duidelijk te maken dat men ritmisch moet gaan zingen of iets dergelijks. Dat moet u van ons niet verwachten, dat gaan we ook absoluut niet doen. Dus de kerkenraad is verantwoordelijk als het gaat over hoe er gezongen wordt in de gemeente. Dat bepaalt een commissie namens het moderamen van de synode voor u absoluut niet. De andere vraag als het gaat over wanneer een kerkdienst begint, ja of nee, officieel. Als je het heel strikt neemt, dan begint die wanneer de dominee votum uitspreekt. En hij eindigt wanneer de zegen is uitgesproken. Dat is duidelijk. Maar ik vind dat een debat tussen organisten en een kerkvoogdij, waarbij de organisten zeggen, dan hebben wij een zekere vrijheid. Ja, als het goed is, dan heeft de kerkvoogdij, maar goed, we zijn allemaal een beetje in een beginstadium. Zeker als er in 2004 echt flink wat gebroken is in de plaatselijke situatie. Dan kan het wel eens anders gelopen zijn. Maar idealiter zou het zo moeten zijn dat de kerkvoogdij een stukje structuur heeft aangeboden bij de benoeming van de organisten. En dat de kerkraad heeft duidelijk gemaakt, zo pakken wij het aan. Ook in het totaal wat er voorafgaande en na de dienst wordt gespeeld. En daar moet je eigenlijk niet met elkaar over schaken. Maar dan moet je samen uitkomen.
Wij zingen natuurlijk alleen psalmen. Maar er zijn ook dominees. De meest, hoe moet ik dat zeggen? Rechtse. Nee, die wel eens zinnen uit een lied citeren. En dan denk ik van nou, een dominee mag het wel zeggen, maar waarom mogen organisten het dan niet spelen? Maar die discussie is er bij ons niet hoor, maar om een voorbeeld te geven.
Zo te horen leeft dit heel breed. Ja. Dit is niet aan ons als organisten om daar een oordeel over te vellen. Ik denk dat het ook weer een kwestie is van de predikant en van de kerkenraad om dat op te lossen. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Ja, we hebben het meegenomen, denk ik.
We gaan weer een beetje terug naar het vorige onderwerp. Naar aanleiding van de lezing van dominee Hoek, maar als het gaat over het begin van de dienst, Volgens mij is het in de klassieke liturgie zo dat het al begint met het opgaan van de gemeente. De mensen die als een getuigenis zich door de straat begeven op weg naar de kerk. Daar begint volgens mij de liturgie al. Dus als het als organiste wordt misbruikt om meer literatuur te kunnen spelen, dan denk ik dat die vlieger niet opgaat. Wat betreft maatgevoel, Wouter, bedankt voor je lezing, maar je zet me wel aan het denken. Nergens in de psalmen vind je namelijk zo'n viermatenstructuur of zo. De psalmen staan niet eens in een bepaalde maatsoort, maar in de tactus minor volgens de officiële annalen dan. En als we niet ritmisch zingen, ja, dan is het gewoon een tactus, hoe snel zing je dat? Een langzame hartslag of zo. Maar ja, je houdt geen rekening met maat. En als ik een voorspel maak in een echt een stijl die past bij het ontstaan van de psalmen, een beetje renaissance-achtige stijl, dan denk ik niet in een vierkwartsmaat of zo, maar dan denk ik gewoon in die tactus. Hoe kijk je daar tegenaan, Wouter?
Ja, dankjewel dat je die vraag stelt. Ik hoop dat het die zou komen. Er zit een enorm grote spanningsveld tussen wat er in de psalmen staat en hoe dat die psalmen in elkaar steken. En waar mensen gewend zijn om naar te luisteren. Zeg ik daarmee dat die psalmen verkeerd in elkaar zitten? Nee. Je moet als eerste eigenlijk erkennen dat er een heel groot verschil is tussen de wereld van de psalmen en de historie waar die in is geschreven en de ervaring en de muzikale bagage van de gemeenteleden. Dus wat ik ook heb geprobeerd duidelijk te maken, is als je nu weet waar die mensen door de weeks naar luisteren, hoe gaan zij dat, bijvoorbeeld wat je net noemt, een renaissance voorspel, hoe gaan ze dat ervaren in die kerkdienst? En wat je dan eigenlijk als eerste moet concluderen, is hoe verder dat voorspel van hun door de weekse realiteit er staat, muzikaal, hoe groter de kans dat je ze helemaal niet meeneemt. Dus op het moment als een predikant zijn boodschap begrijpelijk moet overdragen. En wij als organisten moeten dat ook doen. Moet je dan niet zoveel mogelijk proberen aansluiting te zoeken. Zonder de kwaliteit van de kerkmuziek uit het oog te verliezen. En ik denk dat die discussie zou eigenlijk moeten worden opgestart. Hoe gaan wij als kerkmuzici met de psalmen en de kerktoonsoorten, hoe gaan wij om met die dagelijkse realiteit van mensen die naar heel andere dingen luisteren? En dat is dus niet een kwestie van het ene is principieel verkeerd en het andere is goed. Want het blijkt dus eveneens dat het is aangeboren en niet aangeleerd. Dus en het is eigenlijk alleen maar een hele duidelijke hang naar symmetrie. En dat komt er ook weer mooi overeen met God die een God van orde is. Mensen willen orde in muziek. Er moet orde in zitten. Orde en evenwicht. En symmetrie. Is die weg? Haken ze af. Dus hoe verhoudt dat zich met een renaissance voorspel? Hoe dichter die bij hun eigen wereld staat, hoe meer die begrepen gaat worden. Dus, twee elementen. Grote en kleine tentoonsoorten, die begrijpen ze. En deze duidelijke maatstructuur. En dat moet je tegenover de kerkmuziektraditie zetten. En daarom roep ik op, mensen, eigenlijk zouden we moeten uittesten wat er nou gebeurt. Gewoon omdat het kan. Kijk, we zitten nu met een klassieke tegenstelling. We hebben eigenlijk, de ene kant is barok, de andere kant is romantiek. En op een gegeven moment moeten we een keer uit die discussie kunnen komen. Nou, laten we hier eens mee beginnen. Kunnen we hier elkaar vinden? Is dat een beetje een antwoord op je vraag?
Ja, dat moet ik zeggen. Stel je zou een lied van Bach begeleiden in de kerkdienst. Laten we
het de microfoon.
Ja, stel je begeleidt een lied van Bach. Wat zou je als organist dan doen? Dan zoek je ook een voorspel van Bach. He, wij zingen melodieën die gecomponeerd zijn in de 16e eeuw. Daar zou idealiter een 16e eeuws voorspel bij horen. Het staat niet in een vierkwartsmaat of in een driekwartsmaat.
Nee.
Nee.
Maar je,
kijk, natuurlijk doe je het ook wel eens anders.
Even hierop inhaken.
Nee, maar voordat je verder gaat, wat vind je dan van de psalmmelodieën zelf? Die totaal geen, of tenminste de meeste althans, niet een symmetrische structuur hebben. Wel in lijnvoering van de melodie, maar niet in maatsoort.
Volgens mij is het voor een aantal mensen, zeker voor deze dominee, allemaal veel te ingewikkeld aan het worden. wat mij het verstandigste lijkt is, u moet zeg maar, wat er nu even gebeurt tussen deze twee mannenbroeders beschouwen als een onderstreping van wat er aan het begin van deze dag is gezegd. Als u hebt aangegeven welke vaardigheden u zich eigen hebt gemaakt, dan is het ook mogelijk om een werkgroepje te vormen wellicht van mensen die zich met dergelijke vraagstukken kan bezighouden. En daarmee dan op een breder niveau voor veel organisten in de gemeente dienstbaar zou kunnen wezen. Ja, dus daar zou ik sterk voor willen pleiten. Dus als u dat nog niet hebt aangegeven uit bescheidenheid, wat uw vaardigheden zijn, dan gaat u nog even terug naar dat presentiepapier en schrijft u dat alsnog er even bij. Dat zou ik erg op prijs stellen. Mag ik de beide mannenbroeders bedanken voor hun bijdrage aan deze morgen. En u natuurlijk voor uw bijdrage aan het gesprek. U wordt straks in de gelegenheid gesteld uw lunch te gebruiken. Dat kan hier of dat kan in de zaal hiernaast, want ik denk dat die schuifdeur straks wel weer open zal gaan. Er zal een kopje koffie worden geschonken, stel ik mij voor. En gebruikt u alstublieft die lunchpauze, maar dat hoeft denk ik geen aanbeveling. Ik zag hoe het ging voordat we officieel begonnen. Voor een stukje onderlinge ontmoeting en zeker ook voor een bezoekje aan de stand van de VOGG. Waar allerlei informatie te vinden is met betrekking tot het doel en de werkzaamheden van die vereniging. En niet te vergeten, er ligt ook de nodige orgelliteratuur als ik mij goed heb laten bijpraten. We willen straks de maaltijd beginnen met gebed. En aan het eind van de lunchpauze wordt de maaltijd ook weer gezamenlijk afgesloten en dan met schriftlezing en gebed. Vervolgens wordt een workshop hier gehouden over de voor- en nadelen van... Nee, wordt in de zaal aan het eind van de gang... Daar midden in de zijn zit een deur en als u die doorgaat komt u in een gangetje en dan komt u bij een grote zaal. Daar wordt een workshop gehouden over het officieel aanstellen van een organist. Dat zal de heer Van Soest voor zijn rekening nemen. En hier in de kerkzaal wordt een workshop gehouden over de praktijk van het orgelspel in de eredienst. We beginnen daarmee om 1:00 en we staan er ook samen voor dat om 2:00 de dag echt wordt afgesloten. Dus als u nog andere dingen vandaag heeft... Dat u niet hoeft te denken, ja, we zijn nu al een kwartiertje aan het uitderailleren. Waar eindigt dat allemaal straks? Wij eindigen om 2:00. En daar hoop ik persoonlijk garant voor te staan. Mag ik u voorgaan in gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt... Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Eet u alles smakelijk. Ik wilde met u een gedeelte lezen uit opnieuw de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 13, omdat in dat kader ook het gedeelte staat waar ik de dag met u mee begonnen ben. 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, ze is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig. Ze is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschikt, ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Groot, machtig God in de hemel, ook aan het einde van deze lunchpauze naderen wij tot voor uw heerlijk aangezicht. Wij belijden het met de kerk van alle tijden en plaatsen, Heren, op basis van uw heilig woord dat u de schepper bent en onderhouder van deze wereld. En dat u het ook bent die ons onder het hart van onze moeder hebt geschapen. Met begaafdheden die zelfs vlak na de geboorte bij ons al te meten zijn. En u bent het die tot op de dag van heden ons onderhoudt naar het lichaam. En die, wat mag dat een groot wonder heten, u maakt onderscheid waar het niet is, die bemoeienis zoekt met ons, doordat ge ons brengt onder de verkondiging van wet en evangelie. Dat ge ons brengt in de erediensten der gemeente. En ook dat u ons ertoe verwaardigt, ieder in het zijne of hare, om de roeping waarmee ge ons geroepen hebt en de bekwaamheden waarmee ge ons begiftigd hebt, te mogen gebruiken tot eer van uw naam en tot stichting van de gemeente. Wij danken u voor het eten wat u ons deze middag schonk. Wilt u ons ook het verdere van dit samen zijn, nabij zijn en geven dat het nuttig mag zijn voor ons zoals we hier zitten en voor de gemeentes waarheen wij straks weer naar zullen terugkeren. Wij vragen het in de uitdelging van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan nu degenen die gekomen zijn hun keus laten maken voor de ene of de andere werkgroep. Als u de heer Van Soester mij volgt, dan gaan we door de openstaande deur daar links van mij naar de gang door naar de grote zaal daarachter. En daar gaat het over het aanstellen van organisten en al wat daarmee samenhangt. Verhouding kerkvoordij, kerkenraad, organist. En hier gaat het meer over de praktische kant van het organist zijn. Dus maak uw keuze. Net over 14:15 kom ik hier weer terug. Zodat wij om 14:00 de vergadering kunnen afsluiten.